De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Rozemarie, Cornelia Blaak en Gerard Johannes Huisman. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 111, de versen 3 en 5. 111, vers 3. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis, en het is trouw al wat hij ooit beval. 3 en 5 van 111. Wij stellen ons eerst onder de tucht van de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij op Psalm 20, het vijfde vers. Behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Daarna volgt de schriftlezing, vanochtend twee gedeelten. Allereerst uit het eerste boek Samuel. Daar lezen we hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 5. En daarna lezen we Psalm 142. 1 Samuel 22, vers 1 tot en met 5 lezen we eerst. En daarna Psalm 142. Na het zingen van Psalm 20, vers 5. En na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziels bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten: Laat toch mijn vader en mijn moeder bij uw lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning de Moabieten. En ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zei tot David: blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud van Gered. We gaan verder bij Psalm 142. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg, dien ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in 1 Samuel 22, de versen 1 en 2. 1 Samuel 22, vers 1 en 2. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderen alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overst over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Wij willen samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij ook voorbeden voor Anita in Zwitserland. Wij bidden ook voor de familie Noordegraaf, waar ik vorige week ook voorbeden voor heb gedaan. Esther is afgelopen week overleden. In de leeftijd van 39 jaar en zal aanstaande dinsdag worden begraven. Vanmiddag gedenken we de situatie in onze kerken. In de dankzegging zuster El de Wit Leenheer, die 93 is geworden en in zorgwaard in Nieuw-Beijerland verblijft, zoeken wij samen Gods aangezicht. Getrouwe en genadige Heere, naar de gewoonte van ons leven zijn wij hier als gemeente opgekomen in ons kerkgebouw. Nadat wij afgelopen nacht de gelegenheid kregen om te rusten. Nadat de week die we achter ons liggen hebben afgesloten, mogen we weer aan een nieuwe week beginnen. De eerste dag van de week hier samen in uw huis. En Heren, dan ligt hier uw woord weer geopend. En dat woord hebben we gelezen. En dat woord zal bepreekt gaan worden. Al een aantal keren hebben wij gezien in het leven van David hoe u hem hebt afgezonderd, hebt gezalfd, hebt aangesteld en ook de bekwaamheden gegeven om te strijden tegen alle vijanden van uw koninkrijk. En zo werd in David ook zichtbaar, Heer Jezus, hoe gij aangesteld bent en hoe u bekwaam gemaakt bent, gezalfd bent met de Heilige Geest tot die grote taak om uw volk te richten met beleid. Vanuit het Oude Testament krijgen wij onderwijs over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Al hebben we in het leven van David ook hele andere dingen gezien. Hij een zwervend bestaan is gaan leiden, niet alleen dat hij letterlijk op de vlucht was voor Saul, maar ook bij u vandaan gezworven is. Met name de vorige keren hebben wij gezien dat het vertrouwen dat hij in dat eikendal, in de strijd tegen Goliath, zo mocht beoefenen, totaal kwijt is geraakt. En hoe hij zich als een bezetene ging aanstellen. En zo het vertrouwen op u verloren was. Maar heren, vanochtend mogen wij weer bij een geschiedenis stilstaan waaruit blijkt dat u hem wel op zijn plaats heeft weten te brengen. En hoe hij ook weer aan de roeping kon voldoen om het beeld te vertonen van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. En als wij daarover hopen na te denken, heren, en als dat als een verkondiging tot ons komt, geef dan dat wij waarde in hem mogen gaan leren zien. De mannen die tot David kwamen, die hadden één gemeenschappelijke nood. Ze hadden een schuldeiser. En in geestelijke zin, heren, hebben wij die allemaal. Want zojuist is uw heilige wet gelezen. Dat als een bevel tot ons is gekomen. Doe dat en gij zult leven. Maar uw wet eist volmaaktheid. Die eist zuiverheid en deugd. Die wet eist gerechtigheid. Die wet eist goede werken. En als wij dat allemaal niet hebben bij onszelf, en we hebben ze niet, dan komt die wet terug als de schuldeiser. En daar hebben we van nature allemaal geen last van. En er zullen er toch ook zijn die deze wet maar als een gewoonte onderdeel van de liturgie hebben aangehoord en die nauwelijks hebben geluisterd toen er werd gezegd: gij zult en gij zult niet. Maar Heer, wil daarom uw geest en uw genade zenden, opdat wij arm gemaakt mogen worden in onszelf en opdat die wet komt in ons leven, zoals Paulus dat ook heeft ervaren. Zonder de wet, zo leef ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Dat de wet zijn schuld, dat de wet gaat eisen, de schuld die wij gemaakt hebben. En heren, als wij dan zo aan het einde van de wet gekomen zijn en we beseffen dat we niet voor u kunnen bestaan, dan hebben we nog uw geest weer nodig die ons opmerkzaam doet maken op dat evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat er nu een spelonk van Adullam is. Een schuilplaats van de Allerhoogste. En wilt u geven, Heere, dat wij allen in die gang geleid mogen worden. Dat wij het leven in onszelf verliezen. In onze christelijke levenswandel. Ook in onze eigen ervaringen en bevindingen. Dat daar de grond eens uit mag gaan. Dat we eens ophouden met dat allemaal op te tellen. Maar dat wij onze zonden en onze schulden gaan optellen. En dat we daarmee het leven buiten onszelf in die geopenbaarde en bekwame gemaakte middelaar gaan zoeken. Heren, dan bidden wij om uw Heilige Geest. Want alleen hij kan hem openbaren en verklaren aan ons hart. Zonder die geest blijft hij de grote onbekende. Peinst er niemand over om tot hem te gaan. Ziet er niemand waarde in hem. En daarom bidden wij u om die geest, die het zoals u zelf hebt gezegd, Heer Jezus, uit hem, uit u zult nemen en het ons zal verkondigen. Leid ons zo in de prediking, heren, in spreken en in luisteren en geef zodat er onderwijs mag zijn. Ontdekkend onderwijs, als wij nog buiten staan of misschien moeten we zeggen als u nog buiten ons leven staat. Als u wel klopt op ons hart, maar als die deur gesloten blijft omdat wij rijk en verrijkt zijn met allerlei soorten van dingen in ons dagelijkse en in ons geestelijke bestaan. Terwijl we niet weten dat we arm zijn en jammerlijk en blind en naakt. Heere, schenk ons dan die genade dat we dat wel gaan beseffen. En dat we wel last krijgen van die schuldeiser. En dat er wel in ons hart die vraag gaat leven: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar ook, heren, wilt u diegenen die benauwd zijn en bitterlijk bedroefd en die door de schuldeiser opgejaagd worden, dat zij de weg gewezen krijgen naar die veilige schuilplaats onder de schaduw van de vleugelen van de Christus. Hij die toch zo vriendelijk en welmenend nodigt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn, die bitter bedroefd bent, die een schuldeiser hebt. Ik zal u rust geven. Open de blinde zielsogen voor zijn schoonheid, voor zijn gepastheid, voor zijn dierbaarheid. En geef zo, Heere, dat zoekende zielen vindende zielen mogen worden. Dat uw kerk ook onderwezen mag worden, opnieuw in deze heilgeheimen. Want telkens weer en meer worden deze dingen toch beleefd. Ook David, hoewel hij de man naar uw hart was, gezalfd, de lieflijk in de psalmen, kon weer zo afdwalen en afzwerven. Kon het weer zo verbeuren en verzondigen. En moest weer zo op zijn plaats gebracht worden, ook weer in diezelfde weg van zonder worden voor u. Heere, schenk dat in de beleving, opdat het ook verdiept mag worden. Het arme zondaars leven voor uw aangezicht. Maar dan ook het leven in Christus te mogen zoeken en vinden. Heere, wij bidden u voor elkaar, voor alle omstandigheden waarin we zijn, van rouw en van verdriet, van ziekte en van zorgen, van allerlei aard, kruisen die opgelegd zijn. U kent de weduwen en de weduwnaren, zij die alleen door het leven moeten, of die andere geliefden aan de dood hebben moeten verliezen, korter of langere tijd geleden. Gedenk aan de ouderen in de gemeente, ook zij die niet meer naar de kerk kunnen. Heren, als zij de dienst mogen volgen, wilt u ook daar waar men mee beleeft wat hier in de kerk wordt gedaan en gezegd, dat dat ook in hun hart mag worden toegepast. Gedenk aan Anita in Zwitserland. Heren, deze laatste weken wilt u haar nabij zijn en geven dat ze op uw tijd ook weer veilig thuis mag terugkeren. Gedenk haar in lichamelijk en geestelijk opzicht. Langdurig zieken dragen we aan u op. Chronische zieken, psychisch of lichamelijk of wellicht beiden. Gedenk aan gehandicapten, meervoudig of lichamelijk of verstandelijk. U weet van alle omstandigheden af. Zij die thuis wonen of elders verblijven, ontfermt u zich, Heere, over een ieder. Gedenk aan de gezinnen in de kerk, de vaders en de moeders met de kinderen. In alle zegening en voorspoed, in het leven dat verwacht mag worden of dat zojuist ontvangen is. In de opvoeding van de kinderen, dat vaak voor zoveel uitdagingen stelt. Gedenk ze die zorgen hebben bij de opvoeding of ook in het huwelijksleven zelf. Ontferm, Heere, over het geheel van de gemeente. Wij bidden u, Heere, voor de familie Noordegraaf, waar wij vorige week ook voor hebben gebeden. En nu is het bericht gekomen dat Esther in de afgelopen dagen is overleden. En zal ze aanstaande dinsdag worden begraven, Heere. U kent die familieomstandigheden, u kent alle omstandigheden. We dragen ze aan u, de Heere, op en geef, Heere, dat ze mogen rusten in die allerlaatste psalm die ze toch heeft meegezongen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat ze met die hoop hun geliefde vrouw en moeder, dochter en schoondochter aan u de Heere mogen overgeven. Sterk ze ook in de komende dagen als er de begrafenis zal plaatsvinden. En wees met innerlijke ontferming over het gezin en in het bijzonder met de kinderen bewogen. En sterk hen in deze zo moeilijke en onmogelijke taak. We danken u, Heere, dat zuster de Wit Leenheer een vermeerdering van levensjaren mocht ontvangen. 93 is ze mogen worden. Een hoge leeftijd heeft ze mogen bereiken. Maar dat vertelt ons ook dat het levenseinde toch nu echt dichtbij zal zijn. Gedenk haar, ook in Nieuw-Beijerland. Wees haar genadig in alle opzichten, bovenal dat het geestelijk mag komen, Heere, tot een doorbraak en een vrijspraak in haar leven. Werk daar door uw geest en door uw wet in haar hart. En wilt u de Christus ook aan haar oude hart openbaren. En in haar bidden we u voor alle ouderen en voor allen die met ziekten of zorgen te maken hebben. Zie op ons in uw genade neer, Heere. Terwijl we u ook bidden om de oorzaak van alle honger en kommer. In het midden van alle ellenden is het toch altijd weer de zonde die daarachter schuilt. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden, dan was er geen rouw, geen verdriet, geen zorg. Heere, breng ons daar allemaal terecht. En geef zo dat we voor die grote kwaal de Heer Jezus Christus mogen benodigen. Vergeef ons genadig onze zonden, doe verzoening over onze schuld. Wil de boze weren dat hij van ons zal wijken. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we uit Psalm 142 zingen. 142, de versen 1, 4, 5 en 7. 142 vers 1, ik riep tot de Heere met luider stem, Het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het vijfde, ik riep tot u, ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. En het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. 1, 4 en 5 en 7 van Psalm 142. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 131, het vierde vers. Dat Israël op de Heere vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Van nu aan, van nu tot in al eeuwigheid. Dat is het vierde vers van Psalm 131, wat we straks na de prediking met elkaar gaan zingen. Liefde gemeente, jongens en meisjes. Jullie hebben op school misschien wel eens van de geuzen gehoord. Ook wel de watergeuzen genoemd. Het was een groep opstandelingen in de tijd van koning Philips II die het Spaanse Rijk wilde uitbreiden en ook in Nederland de protestanten bloedig vervolgde door middel van de Roomse Inquisitie. En er kwamen mannen in verzet. En die geuzen, zoals ze genoemd worden, die worden wel eens voorgesteld als een groep bloeddorstige opstandelingen, misdadigers. Het gespuis dat niets ontziend plunderend rondtrok door Nederland heen. Maar gemeentestudies hebben aangewezen dat niets minder waar was. De geuzen, dat waren een groep edelen die in verzet kwamen tegen de goddeloze Philips II, die, zoals ik zei, de protestantse kerk bloedig vervolgde. En hoe komen ze aan die naam geuzen? Nou, de adviseur van deze koning Philips, die zei minachtend over die groep opstandelingen tegen de koning: laat u niet van de wijs brengen door deze mannen, het zijn maar Guyeux, zo noemde hij ze. Met dat Franse woord, daar is dat woord geus van afgeleid en dat betekent bedelaar. Het zijn maar bedelaars. Het zijn maar geuzen. Nou jongens en meisjes, dat waren de mannen van David ook. Bedelaars. En ook van hen wordt wel eens in commentaren gezegd dat het bloeddorstige opstandelingen waren, het schuim van de maatschappij. Een soort piraten, vrijbuiters, niets ontziende moordenaars. Maar dat is helemaal niet waar. Net zoals die geuzen de godvrezende Willem van Oranje navolgden en in opstand kwamen tegen een goddeloze koning, net zo kwamen deze mannen naar de godvrezende David. En ze kwamen in opstand tegen die goddeloze koning Saul. En zo zien we, gemeente, deze mannen vluchten naar de spelonk van Adullam, waar David verbleef. En we gaan er samen over nadenken. David in de spelonk van Adullam, aan de hand van twee gedachten: zijn mannen en zijn positie. David in de spelonk van Adullam, zijn mannen. We lezen dat in de beschrijving, met name in vers 2, wat dat voor soort mannen waren. Alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En zijn positie, hij werd tot een overste over hen. We hebben de laatste weken, gemeente, gezien hoe David een zwervend leven is gaan leiden. Letterlijk was hij een zwerver geworden op de vlucht voor koning Saul die het op zijn leven gemunt had. Nergens kon hij rust vinden. Maar ook geestelijk is hij een zwerver geworden. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, zo zegt hij in Psalm 56. Maar niet alleen had dat een geestelijke betekenis in die zin dat hij nergens meer rust kon vinden, maar hij zwierf ook wel bij de Heere vandaan. Dat hebben we met name de laatste weken overdacht. Vooral toen hij daar bij koning Achis of Abimelech aankwam in Gat, dat Filistijnse stadje. Toen hij in de gaten kreeg dat de mensen zich tegen hem keerden en dat het zijn leven zou gaan kosten, toen ging hij zich als een bezetene aanstellen. Hij krabde aan de muren, hij liet het speeksel in zijn baard aflopen, hij gedroeg zich als een razende. En daarmee werd duidelijk dat hij dus niet op de Heere vertrouwde. Dat hij zo door mensenvrees werd overvallen dat hij zich als, zo zegt de Statenvertaling, als een gek ging aanstellen. Dat is ook David, die het vertrouwen op God totaal was kwijtgeraakt. en bij God was vandaan gezworven. En nu moet de Heere hem weer gaan terugbrengen op zijn plaats. En dat doet de Heere ook. En dat is gebeurd daar in die spelonk van Adullam, of op de weg daar naartoe. En wij weten dat uit de psalmen die David ook in die tijd heeft gedicht. Vorige keer heb ik er al twee genoemd. Psalm 34, die als opschrift ook draagt dat hij gedicht is nadat hij door Abimelech is weggejaagd, of door Achis is weggejaagd. Psalm 56, gedicht in de tijd dat de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. En als je die Psalm 34 en Psalm 56 leest, in welke nood dat David die gedicht heeft en wat zijn belevingen waren in zijn ziel, dan begrijp je wel dat zo'n mens in die omstandigheden de eenzaamheid zoekt. Want als je dat beleeft op Psalm 34 beschrijft en Psalm 56, dan versta je dat je dat niet tussen alle bedrijven door even kunt beleven, maar dat je daar de stilte voor nodig hebt. De stilte, zoals de psalm zegt, van de verborgen omgang met God. En die heeft David gevonden daar in de spelonk van Adullam. Adullam was een plaatsje niet heel ver weg bij Bethlehem, tussen Hebron en Beersheba. En ik stelde mij vroeger altijd voor dat die spelonk een soort hol was, waar David op zijn knieën naar binnen is gekropen en daar in die kleine spelonk verscholen was. Maar gemeente, die spelonken van Adullam, meervoud, dat was een keten van allerlei grotten die met elkaar in verband stonden. Het leek er wel, als je daar binnen stond, op hoge kathedralen, tientallen meters hoog. Een ondergrondse kathedraal leek het wel. En die dus makkelijk 400 mannen en meer kon bevatten. David zal er in zijn jeugd misschien wel eens geweest zijn toen hij daar met de schapen van Izaï rondgezworven heeft. Misschien daar wel gescholen heeft voor een onweersbui of wat. En als hij daar is, in die spelonken van Adullam, dan zal het eerste wat hij gedaan zal hebben wel zijn de psalmen 34 en 56 op schrift hebben gesteld. Zijn ervaringen, zijn zielsbevindingen hebben opgeschreven wat de Heere hem door zijn geest geleerd had. En niet alleen heeft hij 34 en 56 gedicht, maar er zijn er minstens nog twee psalmen die we uit die tijd hebben. Psalm 57 en Psalm 142, die allebei het opschrift dragen dat David die gedicht heeft toen hij in de spelonk was. En we hebben het gelezen uit Psalm 142 en uit de berijmingen van gezongen. Hoe hij dat ervaren heeft. Hoe hij in zijn nood en met zijn schuld ook van dat afzwerven van God vandaan tot God gevlucht is. Tot u riep ik, o Heer. Gij zijt mijn toevlucht. Gij zijt mijn sterkte, mijn eer. En die psalmen die getuigen ervan hoe de Heere hem op zijn plaats heeft gebracht en hoe hij leerde weer om op God alleen te vertrouwen. En wat hij ook moest leren en wat de Heere ook weer heeft bewerkt, dat is dat David weer aan zijn roeping heeft leren voldoen om het beeld te vertonen van zijn grote zoon. Want dat zag je daar in Achis natuurlijk ook niet. Hij als koning uit het geslacht van Juda moest in zijn levensgang het beeld vertonen, de voorafschaduwing zijn van de grote zoon van David, van de Christus, van de Messias. En dat zien we ook hier in deze geschiedenis, dat hij dat beeld weer gaat vertonen, dat hij weer een voorafschaduwing is van de Heer Jezus Christus. Alleen al daarom dat David nu ook volk krijgt. De eerstelingen van dat volk komen nu tot hem en gaan hem erkennen als koning. En daar gaan we samen bij stilstaan, bij die mannen, bij dat volk dat David verkregen heeft. En de eerste waarvan we lezen dat ze tot hem kwamen, dat zijn zijn broeders. Zo lezen we in vers 1. Zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En jongens en meisjes, daaruit blijkt dat de Heere een wonder gedaan heeft in het leven van Isaï en zijn gezin. Want wij herinneren ons nog dat zijn broeders heel vijandig tegenover David stonden. Ze waren misschien wel jaloers dat ze allemaal gepasseerd waren en dat David uiteindelijk tot koning gezalfd was. En toen Goliath daar in het eikendal stond te brallen en te brullen, toen werd David gestuurd door Isaï om naar de welstand van die broers te vragen die in de strijd moesten meevechten. En toen viel Eliab, de oudste broeder, hem ongenadig hard aan. En hij schold David uit en hij zegt: ik ken de vermetelheid, hij bedoelt de achterbaksheid van je hart wel. Ik ken de boosheid van je hart wel. Maar je komt alleen maar hier om de strijd te zien. Vijandig waren ze tegenover David. Maar dat is in deze tussentijd kennelijk veranderd. En daarin laat zich ook een stuk bekering zien. Hun hart heeft nu betrekking op David gekregen. Ze zijn aan de kant van David gevallen. En als de Heer een mens wederbaart, gemeente, dan komt daar ook altijd een levenskeus in openbaar. Dan kan een mens niet blijven wie hij is, dan kan hij niet leven zoals hij leeft, maar dan moet er een levenskeuze geboren worden. En we zien het ook in het gezin van Isaï. Hun levenskeus is dat zij tot David gaan. Maar daarmee zijn ze zelf natuurlijk in groot gevaar gekomen. Want nu zal Saul het ook op hun leven gemunt hebben. En moeten zij ook huis en haard verlaten. En moeten zij ook vluchten voor de toren van deze goddeloze koning. Behalve het huis van zijn vader, met zijn vader en moeder, zo blijkt ook uit de versen 3 en 5, komen er nog meer mannen. Zo lezen we in vers 2. Tot hem vergaderen alle man. En dan worden daar drie dingen over gezegd. Die benauwd was. Die een schuldeiser had. En wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Dat zijn geen drie afzonderlijke groepen geweest. Dat de een dit was en de ander dat. Nee, het heeft hen allemaal gekenmerkt. Ze hadden allemaal schuldeisers. En daarom waren ze allemaal benauwd. En waren ze allemaal bitterlijk bedroefd. Want het kernwoord van hun nood, dat bestaat daarin dat ze schuld hadden. Dat ze een schuldeiser hadden. Dat veroorzaakte hun benauwdheid en hun bedroefdheid. Dat ze schuld hadden, dat was deels de schuld van koning Saul zelf. Want wij weten uit de wetten van Mozes dat er geen armoede in het land van Israël mocht bestaan. Er mocht geen schuldeiser zijn in die zin dat mensen dus afhankelijk waren, zelfs slaaf werden van andere mensen. En dat gebeurde in die tijd. Iemand moest vanwege tegenvallende oogsten of iets dergelijks een lening bij iemand nemen. De hoge rente konden ze niet betalen, het leven werd duurder en dan gebeurde het wel dat zij zichzelf als slaaf verkochten aan iemand, of dat zij hun kinderen gratis moesten laten werken in de dienst als een soort slaven bij die schuldeiser. Nou, dat mocht niet bestaan in Israël. En het was juist de taak van de koning, zo lezen we in de psalmen, dat hij het volk moest richten met beleid. Dat hij rechtvaardig, wijs en zacht moest zijn voor dat volk. En juist die armen en die verdrukten recht moest doen. Dat heeft koning Saul dus kennelijk nagelaten. Hij heeft er zich niet om bekommerd. Om die mensen die als slaaf gemaakten moesten leven. Die een schuldeiser hadden. En het zijn deze mensen die met hun gezin in schulden zijn, die tot David zich vergaderen. Tot hem vergaderen alle man enzovoorts. En waarom tot hem? Waarom gaan ze nou naar David toe? Nou, er zijn een aantal redenen voor, gemeente. En als ik die zo opsom, dan kunt u al luisterend hopelijk wel wat lijnen ontdekken naar die grote zoon van David, waarin hij zich hier nu als een voorafschaduwing laat beschrijven. Waarom gingen ze naar David toe? Nou, allereerst wel omdat zij zich in David herkenden. Zij waren benauwd, zij waren berooid, zij hadden een schuldeiser, ze werden verjaagd. Ze waren bedroefd, nou David net zo. Hij is net zo geworden als zij zijn. Hij is hen in alles gelijk geworden. Ze waren lotsverwanten, ze trokken naar David toe die net als zij waren. Dat is een eerste reden waarom ze tot David gaan. Een tweede reden is dat zij weten dat hij koning zal zijn. Dat was inmiddels al door het hele land bekend. Zelfs de Filistijnen wisten het, we hoorden het. Die mensen in Gat zeggen, is dit niet David, de koning van het land? En hebben ze niet van David gezegd, hij heeft zijn tienduizenden verslagen? Nou, als zelfs die heidenen dat weten, dan is dat in Israël ook bekend geweest. David is de nieuwe koning. Hij is door God aangesteld. Hij is de gezalfde van de God van Israël. En dat wekt bij hen vertrouwen. Omdat God hem heeft aangesteld. Zullen ze bij hem veilig zijn? Zullen ze in hun ellende bij hem kunnen schuilen en zal hij hen een nieuw leven bieden? Dat vertrouwen, dat krijgen ze als ze begrijpen dat David de nieuwe koning zal zijn. En dan nog een derde reden waarom die mannen naar David gevlucht zijn. Dat is omdat David bewezen heeft dat hij ook bekwaam is om hun koning te zijn. Dat heeft hij wel bewezen. Allereerst in dat eikendal, toen hij die reus versloeg, die Filistijn Goliath. Of beter gezegd, toen de Heere door middel van David die Filistijn en ook het Filistijnse leger verslagen heeft. En ook al die oorlogen daarna, die tienduizenden heeft verslagen. David is een bekwame koning. David wordt door God bekwaam gemaakt. En dat opnieuw bevestigde het vertrouwen dat ze bij hem een veilig en nieuw leven konden ontvangen. En al luisterend gemeente hebt u denk ik al wel lijnen kunnen trekken naar de grote zoon van David. Maar niet alleen naar die zoon van David, maar ook, en dat is ook het eerste punt dus, naar het volk van David. Krijgen we vanuit dat wat hier beschreven staat een idee van hoe dat volk van David eruit ziet. En hoe dan ook het volk van de grote zoon van David eruit ziet. De Heer Jezus gemeente heeft een volk. En wat is dat voor een volk? Waaraan is dat te herkennen? Jongens en meisjes, je kunt elk volk op een bepaalde manier wel typeren. Als ik vraag hoe ziet een Chinees volk eruit, dan kun jij vast wel vertellen dat zo iemand van die kleine ogen heeft, een wat gelige huid, zwart haar enzovoorts. Als ik vraag hoe een Afrikaan eruit ziet, dan kun je ook weer allerlei kenmerken beschrijven die ze vertonen. En zo geldt het ook van het volk van de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf beschrijft ze bijvoorbeeld in Matthäus 5 in de bergrede. Dat volk dat is arm van geest. Dat volk dat heeft leren treuren. Dat volk dat is rein van hart. En ook daar in de bergreden staan al die kenmerken met elkaar in verband. Het is niet ene groep die arm van geest is en een andere groep die bedroefd is enzovoorts. Nee, ze vertonen allemaal diezelfde kenmerken. Trappenmaten mogen verschillen, maar daaraan zijn ze te herkennen. Of om het met de tekst te zeggen, het volk van de zoon van David, dat heeft zich leren kennen als benauwd en bitter bedroefd. En wat is de oorzaak daarvan dat ze zo benauwd waren en dat ze zo bitter bedroefd waren? Zij hadden een schuldeiser. Dat staat centraal in de kenmerken van het leven van het volk van de zoon van David. En ja, ieder mens heeft natuurlijk die schuldeiser. En wat voor schuldeiser is dat dan? Wat is eigenlijk een schuldeiser, jongens en meisjes? Nou, dat is dus als je bij iemand in de schuld staat. Je hebt bij iemand een bedrag geleend. Of je hebt bij iemand, misschien heb je wel eens een step geleend van iemand. En als je die step niet teruggeeft, dan komt die jongen of dat meisje naar je toe en die zegt: geef mij mijn step terug, die is van mij. Je staat in de schuld bij zo iemand. Nou, zo hebben wij in geestelijk opzicht allemaal een schuldeiser. Waar we wat aan verschuldigd zijn. Waar we verplichtingen aan hebben. En die schuldeiser, die geestelijke schuldeiser, dat is de heilige wet van God. De wet eist gehoorzaamheid. Doe dat. En gij zult leven. En die wet die eist allemaal dingen van ons. Die eist volmaaktheid. Die eist zuiverheid. Die eist deugd. Die eist goede werken. Die eist gerechtigheid. Maar dat ontbreekt ons. Wij hebben geen goede werken. Wij kennen geen volmaakt leven. We hebben geen gerechtigheid. We hebben geen deugden die voldoen aan de heilige maatstaf van de wet. En dan gaat die wet als een schuldeiser terugkomen. De wet was als een gebod gegeven, doe dat, en als je dat niet doet, dan keert zich de wet tegen je als een vloek. Want Paulus zegt, ook op grond van Deuteronomium, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus die wet die komt dan als een schuldeiser terug. Die eist betaling. Die eist gerechtigheid. Die eist goede werken. En we hebben ze niet. De wet als schuldeiser. Gemeente, dat heeft ieder mens, maar we zijn er blind voor. We hebben er ook helemaal geen last van. Als wij zondigen, dan gaat dat vrij gemakkelijk. En we horen de stem van de wet niet. Die eist en die vervloekt. Maar dat wordt anders als de Heilige Geest in het hart gaat werken. Zo leren we dat uit de schrift en uit de bevinding van de heiligen. Die gaan ontdekken dat ze een schuldeiser hebben. Die gaan proberen de wet te houden. Met alles wat in hen is. En omdat de wet volmaaktheid eist, komen ze er al meer achter. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want je gaat een tweede ontdekking doen. Je hebt niks om mee te betalen. Je hebt niks om die eisende wet tot zwijgen te brengen. En de schuld wordt eigenlijk alleen maar groter. En de zonden die klimmen op in je leven. Paulus zegt het ook. Eertijds leefde ik zonder de wet. Natuurlijk als vrome fariseer kende hij de wet wel. Maar hij kon het met zijn eigen gerechtigheid doen, met zijn goede werken doen. Hij dacht dat hij het beter deed dan een ander. Zoals die fariseer ook uit de gelijkenis van de tollenaar. Ik vast 2 maal per week enzovoorts. Maar hij zegt toen het gebod gekomen is, dat wil zeggen toen de Heilige Geest dat gebod kracht gaf. Toen die wet ging spreken in mijn leven, mijn geweten ging spreken, toen is de zonde ook levend geworden. Toen zag ik ineens wat voor een kwaad dat ik allemaal deed. Toen werd de zonde levend. Levensgroot stond die zonde voor David en voor Paulus. En hij zegt, toen ben ik gestorven. En dan kom je in de sfeer van Psalm 116 bijvoorbeeld, die waarschijnlijk ook door David is gedicht. Banden des doods hadden mij omvangen. En angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Zoals die mannen daar in die naar de spelonk vanuit Hullum kwamen. Benauwd. Bitterlijk bedroefd. Vanwege die schuldeiser. Dan wordt je leven een verloren leven. Dat was het natuurlijk al, maar dan krijg je daar ook erg in. Dat ga je dan in je hart ervaren. Een verloren leven. En dan wordt schuld ook echt schuld. En je nood wordt ook echt nood. Daar kun je ook niet meer mee doorleven. Je hebt ooit misschien gedacht dat het wel meeviel. Toen de Heer in je beginsel ging ontdekken aan je schuld, toen dacht je misschien, ik ga proberen om die wet te houden en het lukt je misschien aanvankelijk nog aardig. En deze zonde die werd overwonnen en die zonde, daar had je niet zoveel last meer van. Dat zijn meestal de grootste zonden die je meest in het oog lopen. Maar als de Heer je dieper gaat ontdekken en aan je hart gaat ontdekken, dan sterf je van binnen. Dan ben je bitterlijk bedroefd. En als ik deze dingen zo opsom, gemeente, dan bent u het toch met mij eens, hopelijk, dat de Heer het zo geopenbaard heeft in zijn woord. Zo staat het toch te lezen in de Bijbel. Zo hebben de heiligen het toch beschreven in de psalmen en ook in deze geschiedenis. Dat is toch de ervaring. Dat als God door zijn Heilige Geest in een mensenhart gaat werken, dat hij dan niet over de schuld heen werkt. Maar dat hij je die voor ogen stelt. En dat zo'n hart dat door schuldbesef getroffen en verslagen is, ook zich gaat afvragen, maar wat nu dan? Hoe kom ik van mijn schuld af? Nu ik het zelf niet voor elkaar krijg om door goede werken en door gerechtigheid die wet tot zwijgen te brengen, is er dan nog een middel waardoor ik van die schuld afkom, waardoor ik die straf kan ontgaan, waardoor ik van die vloek afkom? De ziel die zondig zal moeten sterven. Is er een plaats waar ik voor die schuldeiser veilig ben? Is dat ook de vraag van uw hart wel eens geworden, gemeente? Van mijn hart? Van jouw hart? Is er een plaats waar ik veilig ben voor die schuldeiser? Voor die wet die eist en die vervloekt en die mijn dood zoekt? Is dat iets van de bevinding van ons hart, wat we ook in de psalmen van David lezen? Nou, als we daar iets van beginnen te kennen, gemeente, en we horen dan, net als die mannen die benauwd waren en een schuldeiser hadden en bitterlijk bedroefd waren, en we horen dan van een spelonk van Adullam, en we horen dan van een David die daar zijn wijk heeft gezocht. Wat zou dat met zo'n hart doen? Dat wekt hoop in je hart. Dat doet de Heilige Geest dan ook. De Heilige Geest overtuigt niet alleen van zonde en van gerechtigheid en oordeel, maar de Geest die gaat ook plaatsmaken voor de spelonk van Adullam. Voor hem die in die spelonk als de grote koning veiligheid en een nieuw leven biedt. Dat is ook het werk van de Heilige Geest, want daar zijn we ook zo blind voor. Dan kun je vlak naast Christus staan en net als die blindgeborene vragen, wie is hij, opdat ik in hem geloven zou. Dan kun je zoeken, waar is hij te vinden? Deze grote zoon van David. Nou, dan gaat de Heilige Geest op zijn tijd ook de Christus aan het hart openbaren en hem verklaren en hem uitschilderen. Eigenlijk op dezelfde manier zoals dat die mannen van David oog hebben gekregen voor wie David was. Dat hen vertrouwen gaf. Dat hoop in hun hart werkte. Waardoor zij ook echt gevlucht zijn. We hebben het pas ook bij die bezinningsavond voor het avondmaal vanuit Petrus Immens ook gezien. Waarin eigenlijk dezelfde dingen aan de orde komen. Dat het in het geloof, in het toevlucht nemen gaat om het toestemmen van die waarheden die God in zijn woord geopenbaard heeft over Christus. Namelijk allereerst dat hij door God geordineerd is, zo zei immers, aangesteld is. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Zoals David aangesteld was door God, gezalfd was. Zo werd er bekendgemaakt dat David de nieuwe koning zou worden. Hij is door God aangesteld. Dat geloofden die mannen die naar hem toe kwamen. En het tweede wat hen moed gaf, dat was, zoals ik net al zei ook, hij is zo nabij gekomen. David was net als zij een opgejaagd en berooid en beroofd mens. Ze herkenden hun eigen nood in David. En zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar hij is ook zo'n zwerver geworden. De Heer Jezus die zei ook, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. En zo is hij ook begeerlijk en gepast voor een zwervend volk. Ook als een arme, als een berooide. Daar hij zo rijk was, maar ze gaan in die arme Christus waarde zien. Die ten derde natuurlijk ook bewezen heeft dat hij ook verlossen kan. De Christus heeft de machten der hel gebonden. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Hij heeft de dood en het graf overwonnen. Hij is bekwaam om verlossen te zijn. Hij is een volkomen zaligmaker. En waar haal ik dan de vrijmoedigheid vandaan om tot hem te gaan? Waar haal ik mijn durf, mijn hoop vandaan om mij werkelijk tot hem te wenden? Zal hij mij niet afwijzen? Nee, want hij heeft het beloofd. En hij roept, komt herwaarts tot mij. Die benauwd, die bitterlijk bedroefd bent, die een schuldeiser hebt. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. En al zijn ze dan nog zo onwaardig, en dan hebben ze nog zoveel gezondigd, dan is hun schuld nog zo groot. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Hij is een gepaste zaligmaker. Juist voor hen die zo zijn. Arm en berooid. Zwervend. En onder de schuld. En dat komt dan gemeente ook als een vraag naar ons. Niet alleen de vraag of wij een schuldeiser hebben. En of dat we wel eens iets van onze ellende hebben leren zien. Maar ook zien wij nou ook waarde in hem. In die grote zoon van David. Hebben we hem al nodig gekregen? Dat is de vraag. En weten we ook waarvoor we hem nodig hebben. Niet alleen dat je natuurlijk weet dat de Heer Jezus er is. En dat je door alles wat je daarover gehoord hebt. Dat je hem een soort van missen moet missen. En dat je niet weet van hem. Dat blijft allemaal zo vaag, gemeente. Het gaat erom, waarvoor heb ik hem nodig? Kennen we ook iets wat die mannen van David kenden. Die een schuldeiser hadden. Zien we waarde in hem? Is hij gepast in ons leven? Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel onder de prediking zitten, die wel van de naam van Jezus gehoord hebben, maar die hem uiteindelijk niet nodig hebben, die hem buiten laten staan. Hij klopt wel op het hart, maar ze zijn net als Laodicea rijk en verrijkt en ze menen aan geen ding gebrek te hebben. Dat kan in maatschappelijk opzicht zo zijn, dat je het best naar je zin hebt op deze wereld, maar kan ook in geestelijk opzicht zo zijn. Je christelijke levenswandel, je dit en je dat en je houdt jezelf op de been met alles en nog wat. Maar Christus die staat buiten. En je houdt hem ook buiten je leven. En het is net als met die mannen van David. Er zijn natuurlijk ook andere mannen geweest die peinsden er niet over om naar David te gaan. Als je geen schuldeiser had. Ze dachten niet eens aan David. En ze hielden het wel uit bij koning Saul. Er was geen enkele noodzaak om huis en haar te verlaten en daar in die spelonken te gaan zitten. Als je geen schuldeiser had. En gemeente, zo is het toch nog. Als wij blind zijn voor de schuld en geen last hebben van de schuldeiser, als het in dat opzicht dodelijk stil blijft in ons hart en je kunt ermee doorleven, ook al met een houdbare nood, dan blijf je ook blind voor de grote zoon van David. Wat moet je met verlossing als je geen ellende hebt en van de ellende geen last hebt? Want gemeente, dat is toch wel duidelijk uit de schrift, ook uit dit gedeelte weer. De Heere leert het een mens altijd in verband met elkaar. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is een orde. Niet alleen een logische orde, maar ook een chronologische orde. Dat staat in verband met elkaar. Maar dan die mannen die wel waarde in David hebben gezien. Daar moeten we ons natuurlijk op richten. Hoe is dat gekomen? Bij dat volk dat wel waarde in Christus gaat leren zien. Als je dat nou aan hen vraagt, wat ze nou zien in Christus, wat er in hun hart omgaat, dan kunnen ze natuurlijk ook wel beschrijven iets van hun benauwdheid en van hun bedroefdheid en van de schuld en de schuldeiser. Dat doet David ook en dat leren ze ook wel beleiden en beleven. Maar waar het in het geestelijke leven natuurlijk met name om gaat, dat is: wie is nou de Christus voor je? Niet eindeloos alleen maar praten over de ellende die je beleeft, maar de Heilige Geest, dat is toch zijn werk, die maakt Christus toch begeerlijk. En daarin toont zich toch ook het werk van de Geest. Hij overtuigt niet alleen van zonde, maar hij gaat plaatsmaken voor Christus. Hij openbaart de Heer Jezus aan het hart als de door God aangestelde en bekwaam gemaakte zaligmaker, de enige naam onder de hemel die gegeven is tot zaligheid, de enige die hun schuld kan overnemen, de enige die de machten van de dood en van de zonde kan wegnemen. En al is er dan nog veel in hem verborgen, want er is zo'n diepte van rijkdom in hem te vinden. Als het gaat over zijn persoon, als het gaat over zijn namen, over zijn staten, over zijn ambten, over al zijn deugden, over zijn vernedering, over zijn verhoging, noemt u maar op. En de Heer zal in elk facet, in elk onderdeel en element wat er in de Heer Jezus te vinden is, je hart moeten openen. Maar waar het mee begint, gemeente, dat is dat God door zijn geest zijn liefde uitstort in je hart. En het is die liefde tot die Christus die dan in beginsel nog zo verborgen is, maar die gaat wel je hart uitdrijven tot hem. Het is niet alleen maar dat je uitgedreven wordt door je nood, maar er gaat zo'n aantrekkingskracht van Christus uit. Je gaat beginnen te leren wat er in hem te vinden is. De liefde ontwaakt door wat je over hem gehoord hebt, door hoe hij beschreven wordt. En vandaar dat wij ook in het Hooglied zo'n prachtige beschrijving vinden van die liefde tussen Christus en tussen zijn gemeente, tussen zijn bruidskerk. Niet alleen beschrijven ze zichzelf, dat ze zwart zijn enzovoorts, maar het gaat vooral om hem. Als ze over hem gaan vertellen, wat nou in hem te vinden is, wat hen in hen aantrekt. Als ze iets hebben gezien van die ogen waar ze ingekeken hebben, die vriendelijke ogen. Als ze iets mogen beschrijven van die handen die aan het kruis zijn doorboord, die milde handen zijn. Zijn hoofd waarop de doornenkroon gedrukt is. De bruid zegt: het is het hoofd van het fijnste goud. Zijn haar drupt van de mirre. Zijn haar is zwart als van een raaf gekruld. Het zijn lippen waar genade in is uitgestort. En die liefde die maakt een mens gaande. Die mens die wordt uitgedreven. Er gaat zo'n aantrekkingskracht van hem uit, zoals er ook van David aantrekkingskracht uitging. Ze vluchten tot hem. Niet alleen maar tot een spelonk. Er waren nog genoeg andere spelonken, maar het ging om hem die in de spelonk zat. Waar ze van gehoord hadden. Waarvan ze gezien hadden dat hij bekwaam was. Hun liefde ging naar hem uit. En je kunt hem niet meer missen. Omdat je weet dat hij alleen de schuld overnemende borg is. En wat doet het een zeer als je hem moet missen. Wat een heimwee in het hart. Als je je geliefde moet missen. Die je niet kunt missen. Daar gaat zoveel aantrekkingskracht van uit. Dat kun je niet weerstaan. Daar kun je niet meer onderuit. De geest die dringt onweerstaanbaar in je hart. En stort zijn liefde uit in je hart. En dan komt het ook tot de tweede gemeente. Want ik haast mij ook naar die tweede gedachte nog. Over de positie die David had. Hij werd tot een overste over hen. En het is niet zozeer uit deze tekst te lezen, maar uit andere gedeelten van Gods woord zien we wel dat er tussen dat komen tot David en het erkennen als hun overste, daar lag nog iets tussen. Ze kwamen tot David en hij werd tot hun overste, maar daar ligt iets tussen. We lezen dat in het eerste kroniekenboek in het hoofdstuk 12. Dan lezen we ook weer dat David een groep mannen ontving uit Benjamin en uit Juda. En David gaat hen tegemoet. En ze willen zich bij David aansluiten, maar voordat David dat toestaat, stelt hij een onderzoek in naar hen. En hij zegt, als je met vrede komt, dan is het goed. Maar als je in je hart hebt om mij aan Saul uit te leveren, dan mogen God je straffen. David stelt een onderzoek in naar de motieven. Naar de beweegredenen waarom zij tot hem vluchten. Wat kom je hier doen? Wat is je beweegreden? Wat is je motief? Nou, dan lezen we van die groep mannen in 1 Kronieken 12. Onder leiding van een zekere Amazai. Dat zij voor David neerbuigen. Dat ze zeggen, wij zijn uwe, o David. Vrede. Vrede zij u. Want de God van Israël helpt u. En als David dat onderzoek heeft afgerond, zo lezen we in 1 Kronieken 12, dan neemt hij hen aan. Hij neemt hen aan. Dat is heel belangrijk. Hij neemt hen aan. Dat weten ze, dat ze aangenomen zijn door David. En gemeente, zo staat het ook van de Heer Jezus Christus, van de grote zoon van David beschreven. Ja, er staat natuurlijk, deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. En er wordt van een andere keer gezegd, bij Zacchaeus, dat hij tot een zondige man is ingegaan, dat hij daarmee eet. Maar de Heer Jezus stelt ook altijd wel een soort van onderzoek in. Vraag naar motieven, naar beweegredenen. Waarom roep je zo, Bartimeus? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Ze moeten vertellen wat er in hun hart leeft. Bijvoorbeeld ook Petrus. En dat is dan een heel pijnlijk onderzoek geweest, omdat Petrus zo hard gevallen is. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? En de Heer stelt constant weer die vraag naar zijn motief. Wat beweegt jou? Wat leeft er in je hart? Maar die pijnlijke onderzoeken, gemeente, die kunnen bij de oprechten van hart wel leiden. Want die bidden juist zelf, Heere, doorzoek mijn hart, doorgrond me. Ken mijn hart, o Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. En als we zo in onze zonden, in onze ellende, onszelf met ziel en lichaam mogen uitleveren aan hem, dan gaat die belofte in werking dat hij zegt, dan zal ik u geenszins uitwerpen. Hoeveel schuld dat een mens ook heeft. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hoe onwaardig we ook zijn. Hoe benauwd dat we ook zijn. Hoe bitter bedroefd. Wat we ook gedaan hebben. Hij ontvangt de zondaars. En hij eet met hen. Hij neemt hen aan. En gemeente, wat een wonder is dat. Als je daar iets van mag beleven. Dat heilige moment. Waarvan 1 Kronieken 12 zegt. En David nam hen aan. Als die grote zoon van David dat doet. Hij jou aanneemt. Dan wordt dat als zo'n groot wonder beleefd. Dan is er die heilige wisselwerking in het hart. Dan ga je Christus erkennen als je overste. De overste leidsman en de voleinde des geloofs. Omdat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Dan zie je zoveel schoonheid, zoveel gepastheid, zoveel noodzakelijkheid en dierbaarheid. Gemeente, ik noem die oude termen maar ik hoop dat u toch nog iets aanvoelt wat dat betekent. Dan wordt hij zo groot, zo gepast, dan vertrouw je jezelf met ziel en lichaam aan hem toe. Want hij is door God aangestelde zaligmaker. Hij is gebleken bekwaam te zijn. Hij is in alles ons gelijk geworden, daarom een medelijdende hoge priester. En als je die genade mag ontvangen, dan wordt dat echt als een groot, onverdiend wonder beleefd. Als je met een hemelhoge schuld je aanmeldt en aanklopt bij de troon der genade. En dat hij je dan niet afwijst. Maar dat je van de Heilige Geest vrijmoedigheid ontvangt om toe te gaan tot die troon der genade. En als de liefde dan je gaande maakt, dan wordt dat zo'n wonder in je hart. Dat wordt natuurlijk in het toevlucht nemen zelf nog niet ervaren. In dat toevlucht nemen zelf, daar zit nood achter. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Maar als je aan zijn voeten mag komen. En als hij je gaat onderzoeken. En als je mag zeggen, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dan zul je ervaren dat hij nooit tot een zondaar gezegd heeft, zoek mij tevergeefs. Dan is hij met recht die schuld overnemende borg. Dan neemt hij de zonde van je af. En dat is zo onbegrijpelijk. Dat hij zo'n mens als ik, zo'n zondaar, aanneemt. Dat wonder dat Johannes beleefd heeft op Patmos. Toen hij als dood aan de voeten van die opgestane en ten hemel gevaren Christus viel, die in al zijn heerlijkheid voor hem stond. Als dood viel ik aan zijn voeten, maar toen legde hij zijn rechterhand op mij en hij zeide, vrees niet, ik ben het. Nou, wie daar een beginsel kennis aan mag krijgen, gemeente, aan die meerdere van David. En wie iets van die liefde tot deze David mag kennen, tot die grote zoon. En wie iets van dat vertrouwen mag beoefenen in hem die zo bekwaam is. Om alle dingen te doen die bij God te doen waren om de schuld van het volk te verzoenen. Dan heb je ook aan hem genoeg. Dan is je kennis nog zo onvolkomen. En dan is er nog zoveel in hem te vinden. Maar dan is er echt met recht een vertrouwen dat er bij hem genade voor genade te verkrijgen is. Genade om je op te richten als je gestruikeld bent en neergebogen. Genade om een hart dat gebroken is door schuldbesef en verslagen is van geest te helen. Genade om de tranen van dat zwervende leven van je ogen af te wissen en in zijn fles te vergaren. Bewarende genade. Armmakende genade weer. Onderhoudende genade. Heiligende genade. U die genade kennen mag, hebt u ook genoeg aan hem? Mag je je nou wel eens met ziel en lichaam aan hem overgeven? Genoeg te hebben aan hem. Aan God heb ik genoeg. Aan zijn voorbeden. Aan zijn bescherming, aan zijn bewaring, aan zijn trouw. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Laat Israël op de Heere vertrouwen. En zijn hoop op Gods ontferming bouwen. En ook stil berusten in zijn beleid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Met uw geest de prediking van die grote zoon van David achtervolgen en geven dat als het nog zo dodelijk stil is in ons hart, dat die schuldeiser levend zal worden, dat het gebod zal bewerken dat de zonde levend wordt en dat we innerlijk gaan sterven en het leven niet meer in onszelf, niet meer in de christelijke levenswandel of wat het ook is, gaan zoeken, maar buiten onszelf. In die spelonk van Adullam, in hem die daarin verblijft. De troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden te hebben kwamen tijd. Heren, wij hebben uw geest zo onmisbaar nodig. Zonder die geest, dan blijft dit maar weer een verhaal. Wat we hier weer achter kunnen laten in de kerk, wat geen uitwerking in ons leven heeft. Overwin onze onwil, onze onmacht en alles wat de Christus en de openbaring van Christus zo in de weg staat. Wil uw kinderen ook onderwijzen, heren, en oefenen in deze dingen. Om stil te berusten in uw beleid, genoeg te hebben aan u, aan uw bloedwonden, aan uw voorbeden, aan uw genade. Wees met ons het verdere van deze zondag, wees met de kinderen ook van de zondagschool. Als ook zij hun psalmen weer mogen opzeggen, die we ook zojuist gezongen hebben. Heren, geef ook aan de leiding alles wat nodig is om de kinderen ook op eenvoudige wijze het woord des levens te mogen verkondigen. En wil er ook uw zegen over gebieden. Breng ons deze middag ook weer bijeen, heren, als we aan de hand van de belijdenis weer stilstaan bij zo'n ontzaglijk belangrijk en noodzakelijk stuk om te weten. Uw trouw en uw genade, uw waarheid die zijn kracht houdt door en tegen alles in. Vergeef ons onze zonden, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het tweede vers, zingen wij tot slot. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. Het tweede van 23. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.